Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 77, de versen 6 en 7. 77, 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Het Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. En het zevende, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77, de versen 6 en 7. Wij doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 74, het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw hateren ging tekeer. 12e van 74. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 45, te beginnen bij vers 16 tot en met vers 28. Genesis 45, de versen 16 tot en met 28, als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 74, het 12e vers. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze Genesis 45, te beginnen bij het 16e vers. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd dat men zeide: Jozefs broers zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef: zeg tot uw broederen, doe dit. Laat uw beesten en trekt heen, gaat heen naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij en ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette dezes lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit. Neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen iedereen wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezelen dragende van het beste van Egypte. En 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en ze vertrokken. En hij zeide tot hen: verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte. En ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In onze serie preken over het leven van Jozef is de tekst voor de prediking dezelfde als de schriftlezing, namelijk Genesis 45, vanaf het 16e tot en met het 28e vers. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Vanaf vers 16 dus. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide: Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. Tot en met het 28e vers. En Israël zeide: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterve. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Voor de tweede maal zijn we hier samengekomen, heren, op deze dag. En ditmaal willen we ons bezinnen op een gedeelte uit de levensgeschiedenis van Jozef, zoals die in dit deel van uw woord staat opgetekend. En als wij deze stof willen overdenken, wat hebben we dan nodig? Dat u met uw geest ons voorlicht en bijlicht, opdat wij de woorden uit dit schriftgedeelte zouden verstaan. Want we hebben dit schriftgedeelte overdacht bij de voorbereiding voor de prediking. Maar als het alleen van wat voorbereiding moet komen, wat is het dan arm? Wil u zelf, Heere, in de prediking meekomen en ons leiden ook in het uitdragen van de boodschap, zodat de dingen die overdacht zijn helder en duidelijk mogen zijn voor onszelf, en dat uw geest er zo in mee mag komen dat het woord met kracht bediend mag worden en dat het ervaren mag worden, ook onder de kansel, dat uw woord een kracht van God is tot zaligheid. Wil u het woord zo zegenen aan ons allen? U weet wat we nodig hebben. Het ontdekkende onderwijs uit uw woord. Heere, breek alles wat wij zelf proberen op te bouwen, of waar wij rust in kunnen vinden, als dat een rust is, buiten u maar af. Want er is niets noodzakelijker als u op verkeerde fundamenten steunen, dat die verkeerde fundamenten worden afgebroken. En wil u ons oog richten op hem, in wie alleen alle heil en zaligheid te vinden is, hij die meer is dan Jozef, de Heere Jezus Christus. En dan mag het vanavond gaan over de boodschap die uit naam van Jozef gebracht werd in het land van Kanaan, waar de honger heerste, waar Jacob in angst en verdriet tijding afwachtte uit een ver land, waar de vrouwen en de kinderen woonden, terwijl het allernodigste voedsel er eigenlijk niet meer was. Heere, als we ons inproberen te leven, wat voor een boodschap de zonen van Jacob dit keer mochten brengen, en hoe er blijdschap kwam, hoe worden wij in dit gedeelte niet stilgezet bij de kracht van de verkondiging van de blijde boodschap, die veel blijder is dan de boodschap die Jozefs broers brachten. Want het is de boodschap niet slechts dat er voedsel is in Egypte voor mensen in honger, mensen die ten dode gedoemd zijn, maar dat er leven en heil en genade te vinden is bij de grote verlosser, bij de meerdere Jozef Jezus Christus. Als dat vanavond ook klinken mag, Heere, wil u in die boodschap dan zo meekomen, dat misschien mensen die die boodschap niet kunnen geloven of niet willen geloven, in hun hart gegrepen mogen worden. En dat ze zo vanuit uw woord de overtuigende bewijzen aangereikt krijgen. En dat die bewijzen zo krachtig verzegeld worden aan hun hart door de Heilige Geest, dat ze het moeten geloven. En dat er misschien vanavond jongeren en ouderen zijn die het Jacob nastamelen: het is genoeg. Hij leeft en er is genade en voorraad in de schuren van hem die meer dan Jozef is, waardoor verloren zondaren in de leegheid, in de bedelarmoede van hun bestaan voorzien kunnen worden. Voorzien kunnen worden met het goede van uw huis en met de zaligheid van uw paleis. Wil u zo, o getrouwe en eeuwige God, het woord zegenen. Wil u geven dat ook uw kinderen door deze oude geschiedenis mogen worden opgescherpt in de leer van de schriften, mogen worden onderwezen in de betekenis daarvan, mogen worden afgebroken in zichzelf en meer gefundeerd op dat ene offer en op die ene naam die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. Denk aan ons als gemeente, we dragen ieder aan u op. Allen zoals we hier zijn en ook degene die met ons meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Heere, wil u aan allen gedenken. Wees u met allen die op welke wijze dan ook verdrietige omstandigheden kennen. We denken in dit ogenblik aan de familie Koten die gisteren een geliefde vader en opa uit dit leven zich zag ontvallen door de onverbiddelijke dood. Lange tijd al ziek geweest, ook ernstig ziek. Maar naar we begrepen is het de laatste dagen toch heel snel gegaan. En dan weet u, Heere, juist degene die ons zo lief zijn, ook al worden ze hoog bejaard, wij kunnen ze niet missen. De lege plaats zal gevoeld worden bij bij de familie, bij de kinderen, bij de kleinkinderen. Heere, wil u zelf in deze dagen van verdriet en rouw uw hulp en bijstand geven. En laat de vertroostende kracht van uw genade ervaren mogen worden. En wil u zelf, Heere, in deze wond die geslagen is, de genezende balsem van uw troost gieten. Erbarm u over hen allen en zegen en ook als deze week de dag van begraven zal aanbreken. Wil u zijn met allen die op welke wijze dan ook verdriet en moeite kennen. Heere, wees u hen nabij. Zegen ons als gemeente. Wil u, Heere, genadig in ons midden zijn. Wil u onder ons werken en wonen met de kracht van uw geest. Wil u ons leren de wegen van uw woord. Wil u geven dat er vrucht mag vallen op de verkondiging van dat woord. Wil u zegen geven op alle ambtelijke arbeid in de gemeente. Wil u ook in deze vakante periode, die misschien een wat wonderlijk karakter draagt, omdat we toch nog hiervoor mogen gaan, maar toch werkelijkheid geworden is, uw zegen schenken. En wil u ook wanneer er gedacht wordt en ook de voorbereidingen zijn voor het uitbrengen van een beroep, al die pogingen zegenen. Laat het onder uw hoge goedkeuring staan, Heere. En laten we ook biddend en overwegend voor uw aangezicht met deze dingen bezig mogen zijn. Wil u geven dat uw zegen mag rusten op onze kerken. Wil u alle kerkelijke arbeid zegenen, heel in het bijzonder het gewone werk, wat toch eigenlijk zo buitengewoon is, namelijk de verkondiging van uw woord in het midden van de gemeente. Laat op deze dag binnen de kerken de bazuin van het evangelie geen twijfelachtig of onzeker geluid mogen voortbrengen. Maar wil u allen die geroepen worden om het woord te bedienen, of dat nu kandidaten, studenten, hoogleraren of predikanten zijn, wil u ze bedienen met uw Heilige Geest. Wil u het werk aan onze Theologische Universiteit zegenen. Laat het gebruikt mogen worden, opdat degenen die daar studeren mogen worden toegerust voor hun taak in uw Koninkrijk. Wil u bijzonder degenen die zich voorbereiden en staan naar het ambt van dienaar des woords. Prediking van het Heilig Evangelie. Zelf op uw school nemen, Heere. En wil ze bedienen en leren door de werking van uw Heilige Geest. Zegen ook alle andere takken van arbeid, de werkzaamheden van deputaatschappen, het werk van de zending, van de evangelieverkondiging onder Israël, van het evangelisatiewerk en allerlei andere takken van arbeid. Wil u het gebruiken en laat het alles dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw Koninkrijk, dat het werk van de Satan gebroken mag worden. En dat uw Koninkrijk mag komen met kracht. O Heere, wil u het doen. Wij moeten u belijden dat wij het niet verdienen. Wij moeten ook zeggen, nu de avond van deze dag daalt en we op deze zondag voor de tweede maal zijn samengekomen, dat wij uw zegen niet verdienen. En dat wij de komst van uw Koninkrijk met onze zonde, met ons ongeloof, met onze twijfels, met ons verdenken van u zo in de weg kunnen staan. Maar wil u het toch doen komen met majesteit en met kracht. En wil u daartoe ook deze eenvoudige geschiedenis en de vertolking daarvan in de prediking gebruiken. Heere, zegen ons. Niet omdat wij het waard zijn, maar onze ogen zijn op u en op uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 72, de versen 6 en 9 zingen we samen, gemeente, en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 68, het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zij met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Dat is het zesde vers van Psalm 68 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is al heel wat jaren geleden dat er in de plaats waar ik opgroeide een zendingsavond was voor de Spaanse evangelische zending. Het moet in de jaren 50 geweest zijn. En daar sprak toen een Spaanse zendeling en hij werd vertaald op de preekstoel door een tolk. Nou, dat was natuurlijk heel wat. Twee mannen op de preekstoel. De een spreken in een vreemde taal en de ander die vreemde taal vertolkte. En er was zeker voor een doordeweekse avond in dat grote kerkgebouw in Sliedrecht een geweldige belangstelling voor die bijeenkomst. En ik herinner het me nog goed dat op de galerij achter in de kerk daar vooraan zaten allemaal jongelui. Een hele rij. Ik zat er zelf niet bij, want ik moest naast mijn opa zitten. Dat was zo van huis uit gedicteerd. Dus als jongen van zo'n jaar of 10, dan doe je dat. Maar misschien had ik er wel graag bij gezeten. Maar in elk geval, op een gegeven ogenblik wijst die Spaanse dominee zo naar de jongens daar die over de balustrade van de galerij leunde en toch intens naar hem luisterde. En hij zegt kennelijk met grote bewogenheid, en dat bleek ook uit de vertaling nog wel een beetje. En wat zou het nou een wonder zijn als van die jongens die daar op die galerij zitten, er vanavond door de heren in het hart gegrepen werden, zodat ze niet slechts in hun leven een grote verandering meemaakten, maar ook geroepen werden als predikers van een zeer blijde boodschap. Want hoe het in Nederland is, weet ik niet. Maar in Spanje gaat een volk verloren, omdat er geen predikers zijn. En zo jong als ik was, die woorden van die buitenlandse dominee, die in die vertaling tot de gemeente kwamen, zijn op de een of andere manier toch altijd blijven haken. Wat zou het een wonder zijn als jonge mannen geroepen werden tot het ambt, want er gaat een volk verloren omdat er geen predikers zijn. En daarin ligt heel duidelijk uitgedrukt, u voelt dat, dat die prediking van het woord, de verkondiging van de zeer blijde boodschap, van geweldige betekenis is. Want dat is het instrument wat in de handen van God, de God van hemel en aarde, gebruikt wordt om mensen te bekend te maken met het heilig evangelie. Wel, over zulke brengers van een goede boodschap gaat het eigenlijk ook vanavond in deze geschiedenis uit de reeks van de verhalen over Jozef. En we schrijven dat maar boven de tekst. Brengers van een goede boodschap. En we letten op twee dingen. Wat die boodschap inhoudt. En in de tweede plaats wat die boodschap uitwerkt. Brengers van een goede boodschap. In de eerste plaats wat die boodschap inhoudt. En in de tweede plaats wat die boodschap uitwerkt. We zijn bijna aan het einde van de Jozefsgeschiedenis gekomen. Zo God het geeft, nog eenmaal de volgende week. We zijn ook midden in het hoogtepunt van de geschiedenis van Jozef terechtgekomen. Want we hebben het de vorige keer, 14 dagen geleden, gehoord dat Jozef zich eindelijk aan zijn broers bekend maakte. Ik ben Jozef. En toen, in dat gesprek wat daarop volgde, toen werden alle raadsels voor die broers van Jozef opgelost. Toen begrepen ze Waarom Jozef al die tijd zo hard en zo bitter eigenlijk tegen hen gesproken had. Toen begrepen ze het, waarom Benjamin mee moest deze tweede rit, deze tweede reis naar Egypte. Toen begrepen ze ook iets van Gods hoge bedoeling met alles wat er in de achterliggende jaren gebeurd was. God zorgde dat zijn woord toch in vervulling ging. En die dromen die Jozef als jongen had, waar ze zo bits en verbitterd op reageerden, die dromen kwamen toch uit, want ze bogen voor Jozef. En hij was het die als instrument in Gods hand gebruikt werd om het volk voor hongerdood te bewaren. De dingen kwamen op hun plaats. De raadsels werden opgelost toen Jozef zich bekend maakte. En het is toch eigenlijk een heel ontroerende geschiedenis als we daar die grote, al wat oudere, sterke en ruige kerels elkaar om de nek zien vallen en in tranen zien uitbreken. En als we Benjamin, de jongste, aan zijn bloedeigen broer zich verbonden weten. Ik ben Jozef. Ja, en dan kan het ook niet anders of het gerucht over die ontmoeting en de terugkeer van de broers naar Jozef toe, dat dringt ook door tot Farao's huis. Als we het begin van het hoofdstuk met dit gedeelte vergelijken, dan krijgen we de indruk dat het personeel aan het hof van onderkoning Jozef het gehoord heeft en dat het gerucht onder de hofhouding zich snel verspreidde en dat de Farao, de koning van Egypte, het snel gehoord heeft. In elk geval, Farao komt het ter oren. En dan moet u goed zien dat in de versen 16 en volgende Farao Jozef ontbiedt. Dat is in onze vertaling misschien niet meteen duidelijk, maar de woorden in de oorspronkelijke tekst laten dat wel zien. Jozef komt voor Farao, waarschijnlijk is hij ontboden, en er vindt een vergadering plaats waar Farao als heerser op de troon zit en Jozef als onderkoning aan zijn rechterhand. En de edelen en de raadsheren van het rijk, ze overleggen samen en ze besluiten plechtig dat Jozef de volmacht krijgt om zijn broers nu niet alleen maar terug te laten keren naar het land van vader Jacob, maar om daar met al het goede van Egypte, vader Jacob en de vrouwen en de kinderen uit te nodigen om de reis naar Egypte te ondernemen en om in Egypte een woonplaats te krijgen, zodat ze van het goede van Egypte mogen eten. Dus wat Jozef aan de broers gaat zeggen, en dat hij ze allerlei rijkdommen en allerlei voedsel meegeeft, dat doet Jozef niet zomaar. Hij handelt niet in een impuls of in een bevlieging. Nee, het is met de hoge toestemming van Farao. U leest dat misschien het duidelijkst in vers 19. Gij zijt gelast. Gij hebt een opdracht ontvangen, een volmacht ontvangen. Jozef doet het omdat Farao het hem toestaat en omdat hij van Farao de volmacht ontvangt. Kijk, en dan is Jozef niet karig. Als hij die volmacht heeft om zijn vader en de gezinnen van zijn broers en alle bezittingen van zijn vader naar Egypte te laten komen, dan zegt hij tegen zijn broers, ga nu. En ze mogen de wagens gebruiken die hem ter beschikking staan. Hij geeft hun teerkost op de weg, dat wil zeggen genoeg voedsel wat ze onderweg kunnen gebruiken. Hij geeft iedereen ook wisselklederen, zodat ze niet alleen maar in een eenvoudige plunje hoeven te reizen, maar dat ze een aantal gewaden, een aantal kleren bij zich hebben. De ene dag kunnen ze dit aantrekken en de andere dag kunnen ze dat aantrekken. Kostbare Egyptische gewaden. En Benjamin krijgt zelfs meer dan de anderen. Die krijgt 5 wisselklederen en ook nog een som gelds. 300 zilverlingen, dat zal voor die tijd zeker een aanzienlijk bedrag geweest zijn. En niet alleen geeft hij zijn broers van alles mee, zodat ze onderweg geen honger hoeven te lijden of het hen aan niets zal ontbreken. Nee, Hij zendt ook met de broers dingen mee die speciaal bestemd zijn voor vader Jacob. En voor de vrouwen en voor de kinderen. Ezels, dragende koren, brood en spijzen voor zijn vader en de familie onderweg. En zo gaan de broers op weg. Met de hoge toestemming van farao. Met het goed en met de blijken van de gunst van Jozef. En met de boodschap: Jozef leeft. Jozef leeft. Wat zal dat een blijde tocht geweest zijn. Ja, misschien vielen er nog wel schaduwen over. Want ja, nu Jozef dan leefde en nu ze dat aan vader Jacob moesten gaan vertellen, daar lag natuurlijk ook nog iets achter van het verleden, weet u wel. Die tijd dat ze Jozef haatten en dat ze hem in de put hadden gegooid en hem als slaaf hadden verkocht naar Egypte. En toen hun eigen vader hadden bedrogen door de mantel van Jozef in een bloed van een geslacht bokje te dopen. En net te doen alsof Jozef onderweg door een wild dier verscheurd was. Hoe ze dat opgelost hebben, weten we niet. De geschiedenis van Jozef zwijgt daarover. Maar ze hebben het in ieder geval tegen hun vader verteld. Misschien nu ze op weg gaan. Maar het zou al kunnen zijn dat het onder vier ogen al in een eerder gesprek heeft doorgeklonken. De schrift zwijgt erover. Dat ontroerende moment waarop ze aan hun vader hun zonde moesten bekennen, hun wreed bedrog. Dat verzwijgt de schrift. Want er zijn ook van die dingen gemeente in het leven van de Bijbelheiligen, die door de schrift verzwegen worden, om ons eraan te herinneren dat de Heere wel vraagt dat de zonde beleden worden. Ook dat wij, wanneer er zonden liggen tussen ons mensen onderling, elkaar de zonde beleiden. Maar er zijn momenten dat niemand getuige behoeft te zijn als de een aan de ander zijn schuld beleidt. Dat ligt tussen die mensen. Dat lag tussen Jacob en tussen zijn zoons. Zo gaan ze terug. Toch overheerst de blijdschap. Zeker als ze misschien al iets aan hun vader hadden laten doorschemeren, dat ze eigenlijk hem bedrogen hadden met die veelvervige rok. En met dat verhaal over Jozef die verscheurd zou zijn. Maar laten we letten op dat wat hen drijft. Op die boodschap die ze meebrengen. Op de geschenken die ze meebrengen. Want die geschenken moeten mee om die boodschap te onderstrepen. Om te laten zien dat het echt waar is. Jacob, Jozef leeft. En als we zo die dingen overdenken en zien hoe Jozef zijn vader gedenkt in de armoe en de familie van zijn broers in hun honger, hoe hij de tijding dat hij leeft vergezeld doet gaan van het beste uit het land Egypte, hoe hij ze nodigt om in Egypte te komen, opdat ze de vijf komende jaren geen honger zullen lijden. Hoe zien we in dit alles dat God de geschiedenis schrijft? Dat God langs de raadselachtige wegen, want dat waren het toch voor Jacob, en dat waren het toch ook voor de broers, en dat was het toch ook voor Jozef, dat God langs al die raadselachtige wegen die Jozef heel lang niet heeft kunnen begrijpen en die Jacob niet kon begrijpen, God volvoert zijn raad. Gemeente, dat moeten we nooit vergeten. Dat is ook een van de kernelementen uit de Jozefs geschiedenis, dat hoe kwaad de mensen het ook denken, God bestuurt alles ten goede. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Hij volvoert wat hij besloten heeft. En dat is nog zo. En het kan in het leven van mensen, ook in het bijzonder in het leven van de kinderen van God, wel eens zo zijn dat het één warwinkel is, een kluwe garen die zo in de knoop zit dat ze er geen begin en geen eind aan kunnen krijgen. Misschien is dat wel zo in uw levensgeschiedenis, dat u zegt, zo heel in stilte, terwijl u in uw bank zit of meeluistert voor de kerktelefoon, hoe het moet, ik weet het niet. Vroeger, ja, dacht ik dat ik alles kon overzien, maar alles loopt zo anders en de dingen lopen zo tegen. En dan kan de bange vraag in ons binnenste branden, en waar is nu God? Nou, denkt u dat Jozef, toen hij in de gevangenis zat, die vraag niet heeft voelen branden? Denkt u dat de broers die vraag niet hebben voelen branden, toen die onderkoning van Egypte maar zo hard en kil tegen hen reageerde? Denkt u niet dat Jacob, nu hij zit te wachten daar in het zuiden van Kanaan, op een teken van leven van zijn zoons, die op weg zijn naar Egypte, die vraag niet in zijn hart heeft voelen bovenkomen, waar is God? Maar nu laat God het zien, hij bestuurt toch alle dingen. En al begrijpen wij zijn wegen niet, Gods kinderen mogen het soms achteraf zo heel duidelijk zien. Het leek allemaal zo kwaad. Het was allemaal zo bitter. En toch, Gods wil was ook in deze dingen wijs en goed. Het was majesteit. Al wat hij deed. Dat ieder stil in die wil van God berust. En zijn bevelen doet. Met lust. O, als we het zelf in tijden van tegenspoed en moeite, van die kluwen van onopgeloste vragen soms moeilijk hebben, denkt u dan nog maar eens aan die geschiedenis van Jozef. En aan een van die lessen. En vraag dan maar in afhankelijkheid, Heere, uw weg. Ik versta hem niet. En ik doorzie hem niet. Maar zou u ook door deze onontwarbare kluwen heen mij uw wegen willen leren en mij leren in uw weg te gaan. Er is nog iets wat in deze geschiedenis opvalt, en dat is dat de God die alle dingen hier bestuurt naar zijn wil ervoor zorgt dat Israël, het wordende volk van Israël, het geslacht van Jacob, dat in het leven behouden wordt. Want die honger teisterde het hele nabije oosten nu al ruim 2 jaren. En we krijgen uit de vorige hoofdstukken de indruk dat de nood, de hongersnood, Jacob en zijn nageslacht naar de keel gestegen was. De kinderen schreeuwden en er was geen voedsel. En de broers moesten van armoede door de honger gedreven wel naar Egypte. Er was dus niets te vinden in het beloofde land in Kanaan. En nu naar Egypte. Het land dat vol dreiging leek. Omdat ze in Egypte zo slecht behandeld werden, die broers. Maar toch, door de nood gedreven met Benjamin in hun gezelschap, ze gingen naar de onderkoning. En God gebruikt die onderkoning, die nu Jozef blijkt te zijn, om het volk in het leven te behouden. Daaruit wordt duidelijk dat Jozef de verlosser is, de Safnat Paanea, de behouder van het volk, die ervoor zorgen mag dat het volk in deze dure tijd en in deze hongersnood niet om zal komen. En dan worden alle schatten van Egypte, het koren van Egypte en de lastdieren van Egypte en de wisselklederen van Egypte, alle schatten van Egypte worden ter beschikking gesteld van Jacob en zijn nageslacht. God zorgt dat door de hand van deze verlosser Jozef ze mogen delen in al het goed en goud van Egypte. En weet u wat dat betekent? Daarin laat de Heere zien dat terwijl het op het ene moment zelfs aan het meest noodzakelijke brood ontbrak, ze hadden niets in Kanaan. God op een wonderlijke manier kan zorgen dat ze alles krijgen. Want alles wat deze wereld biedt is van God. Ook alles wat de Egyptenaren bezaten, ze hebben het ontvangen uit de hand van de schepper van hemel en aarde. En God beweegt de harten van de koningen als waterbeken. En door de hand van Jozef zorgt hij dat in één ogenblik al het goed en het bezit van Egypte ter beschikking komt van die hongerende nakomelingen van Jacob. Want alles is van hem en hij bestuurt de dingen zo dat hij soms aan zijn volk ook in het jaar 1996 nog laat zien dat alles in zijn hand ligt. En als hij zijn hand opendoet, ja, dan moeten koningen en vorsten en farao's en hooggeplaatsten in Egypte allemaal meewerken. Dan zorgt hij voor zijn kerk, want alles is van hem. En daarom schenkt hij de zijnen ook alles. Nee, niet dat de zijnen zijn kinderen dat altijd even duidelijk zien en ook altijd zo ervaren, dat niet. Maar er zijn wel eens momenten dat God heel in het bijzonder laat zien, alles is uwe. Want gij zijt van Christus en Christus is van God. En daarom behoeven Gods kinderen ook niet zo bezorgd te zijn. Ze moeten wel zorgen, want ze hebben een roeping hier op aarde. Maar over bezorgd te zijn hoeven ze niet. Want ze hebben een zorgend God. Die als het nodig is echt wel zorgt dat het allemaal goed komt. Kijk, en weet u wat daarom de kerk van Christus nodig heeft? Dat levende vertrouwen. Dat hopen op God. Dat leven, zoals het toch wel mooi gezegd wordt in een van die bekende Lutherse gezangen. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Dat mag de kerk in het geloof zeggen. En dat is ook een les uit de Jozefs geschiedenis, toch? Maar u voelt wel aan, met dat punt zijn we meteen toch bij de diepte van deze geschiedenis aangekomen. Want als Jozef als instrument gebruikt wordt, en door Jozef als verlosser al de schatten van Egypte ter beschikking gesteld worden aan dat geslacht van Jacob, dan is Jozef slechts een verlosser. Slechts een verlosser die aardse goederen en aards voedsel en aardse kleding kan verschaffen. En u weet dat de hele Bijbel het laat zien dat wij niet slechts een verlosser nodig hebben die ons verlost van aardse moeiten en van aardse honger en van aards verdriet, maar dat er een verlosser nodig is die meer is dan Jozef, die verlossen kan van de zonde, van de schuld, van de nood en van de dood, van het oordeel en van de verdoemenis. En die verlosser waarvan Jozef slechts een flauwe schaduw is, is de Heere Jezus Christus. En in de prediking over de Jozefs geschiedenis hebben we telkens die lijnen van Jozef naar de meerdere Jozef getrokken. En we mogen het ook vanavond doen. Als Jozef de verlosser is in die situatie van Israëls volksleven, dan weest hij heen naar de meerdere Jozef. En net zoals deze Jozef in Egypte vele schatten tot zijn beschikking heeft, die hem door farao bij volmacht geschonken zijn. En met die schatten mag zorgen voor zijn eigen broeders. Zo is in veel heerlijker zin Jezus Christus. Nee, niet slechts een verlosser die schatten krijgt van een aardse koning, maar die schatten verworven heeft door zijn eigen bloed, die met zijn eigen lijden en sterven aan het kruis alle schatten betaald heeft, beide in de hemel en op de aarde, zegt Paulus in het begin van de brief aan de Colossenzen. die alle dingen in zijn hand heeft. Die het hoofd is van de wereld, van de kosmos en van de kerk. En als hij het is die alle heilschatten bezit, die ze verworven heeft door zijn dierbaar bloed, zou hij dan ook die heilschatten niet kunnen schenken? Want wij moeten dat nooit vergeten, gemeente. De Heere Jezus Christus heeft die heilschatten verworven. Waarvoor? Waarvoor? Ik zeg het in alle eerbied om ze voor hemzelf te houden. Helemaal niet. Je krijgt soms wel eens de indruk, als je sommige mensen hoort praten, dat de Heere Jezus die heilschatten verdiend heeft om ze voor zichzelf te houden. Maar zo is het niet. God dank niet. Hij heeft ze verworven om ze uit te delen. En hij wordt van het uitdelen ook niet armer. Want die onuitputtelijke schatkamer van zijn verdiensten, die wordt nooit leeg. Hoeveel mensen er ook tot bekering komen, al die duizenden en duizenden, tienduizenden, honderdduizenden die al tot bekering gekomen zijn door de eeuwen heen, ze hebben van het gegevene van de meerdere Jozef geleefd. Maar de schatkamers van Jezus Christus zijn er niet leger door geworden. En nu wil hij zo graag geven wat hij zelf verworven heeft. Zijn schuren met de schatten van zijn verdiensten. Ze zijn nog steeds vol. En hij staat, mag ik het zo eens zeggen, in de deuren van die schuur om zijn waren aan te prijzen. En hij zegt het tot arme zondaren in de prediking van het evangelie ook vanavond. O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Daar hebt u de Heere Jezus Christus zelf, de meerdere Jozef die zijn schatten aanbiedt, die het heil aanbiedt. En dan wordt dat heil kosteloos aangeboden. Want je hoeft om dat heil te ontvangen niets mee te brengen. Meestal brengen we te veel mee. Maar wat hij verwacht is alleen maar lege handen, lege harten, arme zondaren. Mensen die het niet waard zijn om Gods kind genoemd te worden. Verloren zonen, verloren dochteren. En hij nodigt ze. Maar hij laat ook boodschappers uitgaan van die zeer blijde tijding. Net zoals Jozef de boodschap dat hij leeft laat klinken tot in het verre Kanaan toe. Daar moet het bericht komen, de vrouwen, de kinderen en vooral de oude Jacob zelf. Ze moeten het horen, ze moeten het zien, ze moeten het weten. Om ze zo te overreden dat het in Egypte bij Jozef goed is. Zo heeft hij die meer is dan Jozef ervoor gezorgd. Dat er tot op de dag van vandaag mensen zijn die vertellen, verkondigen. Dat er één is die meer is dan Jozef. En die aan mogen prijzen wat er bij hem te vinden is. Dat er een voorraad aan genade en heil is in de schuren van de meerdere Jozef Jezus Christus. Waarvan u in uw beperkte menselijke denken, waarvan een twijfelend en van verre staand kind van de Heere geen bevatting van heeft. Ja, die broers van Jozef, die konden daar uit ervaring over spreken, want ze hadden het zelfs gezien, die heerlijkheid van Jozef. En als ze nog eens een keer zouden twijfelen, dan waren die paarden uit Egypte en die ezels die beladen waren met de schatten van Egypte toch wel het tastbare bewijs dat Jozef leefde en dat hij dit alles bestemd had voor hen en voor hun kinderen en voor hun vrouwen en voor hun oude vader Jacob. Ja, daar zit ook die gedachte in, dat wanneer je een verkondiger mag worden van die zeer blijde boodschap, uit mag dragen dat er een grote verlosser is, Jezus Christus, dan moet je er zelf wel iets van weten. Dan moet het wel door je heen gegaan zijn. De Bijbel noemt dat in het Nieuwe Testament dat de getuigen van het werk van de Heere Jezus Christus betrouwbare getuigen zijn. Getrouwe getuigen. En dat betekent onder andere dat ze het zelf gezien hebben. En er zelf iets van weten. Johannes zegt dat in zijn eerste brief zo treffend niet. Hetgeen wij met onze oren gehoord hebben. Hetgeen wij met onze ogen gezien hebben. Hetgeen wij met onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. En nou zal een prediker vandaag, een evangeliedienaar, zich niet met Johannes durven vergelijken. Maar iets van dat grote geheim zal hij toch mogen en moeten kennen. Want hoe zal hij anders kunnen uitstallen wie de Heere Jezus Christus is? En wat er bij Christus te vinden is. En tegelijkertijd is het zo, gemeente, willen die getuigen iedere zondag op de kansel. Wil een dominee op de kansel, een student als die gaat preken, of wie hij ook is, als hij geroepen wordt om het woord uit te dragen. Iets te zeggen hebben over zijn koning. Ja, dan zal ik toch in die kennis van God en in die kennis van Christus geoefend moeten worden. Zult u dat nooit vergeten? En dan bedoel ik er niet alleen maar mee dat u met spitse oren moet luisteren of die man er wel wat van kent. Daar mag u best. Al is het in bescheidenheid en ootmoed naar luisteren. Maar vooral is belangrijk dat er in de gemeente gebeden wordt. Heere, wil die man oefenen. En hem de dingen van uw woord leren kennen. En meer leren kennen. Want hoe meer een prediker geoefend wordt in de kennis van God, in de kennis van Christus, in de kennis van zichzelf, hoe meer hij een geschikte boodschapper is. En hoe meer God doorgaans vrucht wil geven op zijn bediening. Ja, dat is iets wat we nooit mogen vergeten. In arme tijden in geestelijk opzicht in de kerkgeschiedenis zijn meestal ook tijden geweest waarin weinig voor de bediening van het woord gebeden werd. Maar wanneer er veel gebed is, op de kansel en onder de kansel, door de week in de huizen en in de studeerkamer van de dominee, als het goed is, zijn beste bidvertrek. Ja, dan is er wat te vertellen zondags. Niet van de man zelf. Dan hoeft hij ook niet zijn arme boodschap bij elkaar te garen uit wat boekenwijsheid of uit wat sprankelende gedachten. Maar dan is er wat te vertellen van God. En van Christus. Hij leeft. Hij leeft. En hij leeft om te geven. En net zoals de broers van Jozef dat met de handen konden aanwijzen, hier zijn de bewijzen. Hij leeft om te geven. Om een volk wat ten dode is opgeschreven in het leven te behouden. Zo mag een dienaar van het woord het aanwijzen in het woord. Daar staat het. Hij leeft om zichzelf te geven. Ja, en dan hoef je gelukkig ook niet te komen met je eigen boodschap. Want als het goed is, dan kom je in de naam van een ander. Ik heb eens een oude dominee horen zeggen in een dienst die ik zelf ergens door de week bezocht, ook al vele jaren geleden. Hij zegt, als je als dienaar van het woord recht voor de Heere God staat. Hij zegt, maar dan moet je wel recht voor de Heere God staan. En de mensen hebben wat over je te klagen. Dan mag je je hart wel eens zeggen en in je gebeden wel eens zeggen, Heere, ze moeten niet bij mij zijn. Maar ze moeten bij u zijn. Want ik heb niets anders voorgenomen, toch, u weet het, Heere, dan de boodschap te brengen die ik in uw opdracht moet brengen. En ik weet het, dat kun je alleen bevend zeggen, want wij mensen, ook dienaren van het woord, zitten er altijd zelf weer tussen. En zijn mensen met vele gebreken. Maar tegelijkertijd zulke momenten zijn er ook. Als het recht ligt tussen de Heere en tussen jezelf. Dat je zeggen mag zelfs tegen een ander soms. Man, je hebt nou kritiek op die boodschap. En ik zal toegeven, ik zeg het soms krom. En ik zeg het soms niet helemaal zoals het is. Want wie kan deze volheid verstaan? Maar van de waarheid mag ik geen schrapje afdoen. En als je daar verzet tegen hebt of kritiek op hebt, dan moet je niet bij mij zijn, maar dan moet je bij mijn zender zijn. Want die heeft het gezegd. Jozef leeft. En ga tot Jozef. Kijk, gemeente, en dwars door alles heen wat het ambt met zich meebrengt, en ik zal daar vanavond niet over uitweiden, want dat past niet in de tekst. Maar alles wat het ambt met zich meebrengt, en dat is zo het een en ander, dat zegt de Bijbel ook al trouwens. Als dat er niet was, dat je weten mocht met alle gebreken en met alle vrees die er soms is, en met alle Jona's-geest, dat je liever naar de andere kant van de wereld zou vluchten dan blijven op de plek waar God je geroepen heeft. Als dat er niet was, dat je terug mocht vallen, Heere, ik kom niet met mijn eigen woord. Ja, dan zou je nooit meer verder kunnen. En zo ziet u, God roept dienstknechten. Opdat ze vertellen van Jozef. En dan hoeft het niet karig te zijn. Dan mag de ruimte die er bij de meerdere Jozef is, bij Jezus Christus is, worden verkondigd en aangeprezen. En wat werkt die boodschap dan uit? Wel, dat zien we aan het slot van het hele hoofdstuk en ook aan het slot van de tekst. Dan komen ze natuurlijk in het land van Kanaan om die boodschap te brengen. We lezen in vers 25, en ze trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Het lijkt alsof de reis heel snel gegaan is. En dat ligt ook voor de hand. Ze hadden goede beesten, goede paarden, het beste uit Egypte. En die ezels, dat waren speciale ezels, die konden snel lopen. Ze zijn snel in het land gekomen, want de blijde tijding gaf hun voeten vleugels. En zo komen ze dan aan bij de tenten van de vrouwen en van de kinderen, bij de tent ook van Jacob, en ze boodschapten het. U ziet het voor u, er is weinig verbeeldingskracht nodig om het je te schilderen. Je ziet die tenten daar staan, ergens in de buurt van Sichem in het zuiden. En de vrouwen en de kinderen kijken uit, want er heerst honger in de tenten. Iedere morgen kijken ze in de richting van het zuiden, zien we nog geen stofwolk. En Jacob, zijn ogen zijn verzwaard, hij is oud geworden, nog wel niet blind, maar hij kan niet meer zo goed zien als vroeger. En met angst in zijn hart hoopt hij op een goede tijding uit een ver land uit Egypte. En dan komen ze, de stofwolk. En de vrouwen zien het. 1, 2, 3. Jacob ziet het. 1, 2, 3. Ze zijn er, alle 11. Benjamin is er en Simeon ook. Blijdschap in zijn hart. En de vrouwen en de kinderen zien het nog eerder dan Jacob. Er zijn ezels met manden. Er is voedsel. Blijdschap in de tenten. En dan zien we de broers, de paarden de sporen geven als ze die hadden in die tijd. En misschien een Juda, zo stel ik me voor, van zijn paard rollen bij de tent van Jacob, hijgend: Vader, Jozef leeft. Nou, dan zeg je, dan zal Jacob toch wel blij zijn, niet? Maar er staat, Jacob kon het niet geloven. Hij is regeerder in Egypteland. En toen hij dat hoorde, zo staat er, toen bezweek zijn hart en hij geloofde het niet. In het oorspronkelijk staat er een woord wat zo ongeveer dit kan betekenen. Zijn hart werd zo overweldigd en zo vermoeid. Hij kon het niet geloven, het was dan ook wat. Al die jaren misschien geloofd te hebben dat Jozef door een wild dier verscheurd is. Misschien pas kort geleden gehoord dat de broers hem bedrogen hadden. Misschien nog niet. En dan, Jozef leeft. En hij is onderkoning in Egypte. Hij kon het niet geloven. Kijk, zo kan dat zijn, gemeente. Dat je een boodschap krijgt en dat je het niet kan geloven. Dat kan in het gewone leven zo zijn. Dat je zegt, dat is toch niet te geloven. Ongelooflijk. Als je soms de tijding krijgt van iemand van je familie uit een ver land, dat hij heel ernstig ziek is, en in de brieven en in de telefoontjes staat het, het gaat steeds slechter, het gaat steeds slechter. En op een gegeven ogenblik staat hij voor de deur en zegt: ik ben gezond. 4 weken geleden is er zo een keer gekomen in mijn toestand, en ik durfde het eerst niet te geloven, en de dokters hebben gezegd: man, je bent kerngezond. Toen ben ik hierheen gekomen om een broer, om een zuster hetzelfde te zeggen. Dan zeg je, dat is niet te geloven, inderdaad. Maar veel meer is het zo wanneer in geestelijke zin God laat zien dat er een levende verlosser is. En daarvan is dat leven van Jozef, die doodgewaand was en toch leeft, het teken. Daar wijst die Jozefs geschiedenis heen naar de Heere Jezus Christus. Kijkt u maar in het paasevangelie. We hebben er vanmorgen in verband met de catechismus nog even zijdelings op gewezen. Ja, die vrouwen die zagen het open graf en in eerste instantie konden ze het van blijdschap niet geloven. Ja, dat is mogelijk. Dat je zo verwonderd bent dat je van blijdschap niet geloven kunt. Kan nog gebeuren als een arme zondaar die zichzelf als een doemwaardige leert kennen, voor het eerst het doorbrekende licht van het evangelie mag ontwaren in zijn eigen leven. Dat je zo verwonderd en verblijd bent: Heere, is dat voor mij? Dat je het van blijdschap nauwelijks kunt geloven. Kan ook anders. En dan denken we aan die Thomas, u weet dat wel. Bij Thomas was het niet dat hij het van blijdschap niet kon geloven. Nee, Thomas die zag alleen maar op de omstandigheden. En zelfs op een twijfelende en zondige manier op de omstandigheden. Hij wilde het niet geloven. En bij Jacob, zo lezen we uit de woorden die hier in de tekst staan, was het dan misschien nog weer iets anders. Jacob was zo geteisterd en doorgroefd door de diepe en moeilijke wegen die God met hem hield deze laatste jaren van zijn leven met name, dat hij het niet kon geloven dat er nu er zoveel moeite en zorgen waren. Jozef leeft niet meer. Zijn eigen lichamelijke krachten werden minder. Hij ging hinken door het leven. Zijn ogen werden zwaar en zijn lichaamskrachten ontbraken hem. En dan alle toestanden in zijn gezin en in zijn familiekring, de ongerechtigheid op allerlei gebied. Hij kon er niet meer tegen op. En in die moedeloosheid die in het hart van Jacob gekropen was, werd hij zo vermoeid, hij kon het niet geloven. Maar dan moet u weer eens goed opletten, gemeente. Als het dan zo is dat om allerlei oorzaken die boodschap niet te geloven is, dat hier zo heel fijnzinnig en zo heel nadrukkelijk ervoor gezorgd wordt, en daar staat God achter, dat Jacob het gaat geloven en dat hij het moet geloven en dat hij het wil geloven en dat hij niet anders meer kan dan geloven. Dat is wat. Als God door zijn woord en door zijn geest je zo gaat overtuigen dat je het moet geloven en mag geloven en niet anders meer kunt en wil dan geloven. En die momenten zijn er toch in het leven van Gods kinderen. Laten we erop letten, hoe gaat dat dan? Wel, ze komen met de boodschap. Zo had Jozef het ook gezegd, zeg het aan vader. En ze komen met die boodschap, maar ze brengen ook de zichtbare bewijzen mee. Die zichtbare bewijzen, dat waren de vorstelijke geschenken, de ezels met het graan en met alle dingen die nodig waren om Jacob in leven te behouden en zijn familiekring in leven te behouden. Voedsel voor onderweg als ze terug zouden reizen naar Egypte, alles was er. En dan ja, die paarden met hun koninklijke tuig, typisch Egyptisch opgetuigd. Die kostbare ezels, krachtige lastdieren, waar Egypte voor bekend stond en door beroemd was. Alles sprak ervan, een machtig heer heeft dit alles naar Zuid-Kanaan gestuurd. Het woord en de zichtbare tekenen waren er. En dat was alles een instrument in de handen van God om die oude, twijfelmoedige, ingezonken Jacob te overreden en te overtuigen. En toen ze tot hem gesproken hadden en dus alles hadden uitgelegd, en toen hij de wagens zag, die wagens met die Egyptische motieven, die Jozef gezonden had om hen terug te brengen naar Egypte. Toen werd de geest levendig. Zo mat als zijn geest daarvoor was. Zo ingezonken. Zo moedeloos. Ik zal met mijn grauwe haren ten grave dragen, had hij nog een paar weken geleden gezegd. Toen werd zijn geest levendig. Wel eens gezien bij een ouder iemand of bij een moedeloos iemand, dat soms geleidelijk of plotseling door een woord van de Heere zijn hart levend wordt en zijn ogen oplicht. Denk aan het verhaal wat ik hoorde. Maar de inhoud van het verhaal heb ik bij anderen zelf ook wel gezien en meegemaakt. Van een oude man die ziek werd en moest gaan sterven. Een man die God vreesde. Maar toen hij de boodschap kreeg dat er geen hoop meer was, alles kwijt was. En zo moedeloos en zo terneergeslagen, niets leek hem op te kunnen beuren. Maar in die dagen van strijd en van nood zocht hij in stilte de Heer. En het was nog in zo'n ouderwets dijkhuis, weet u wel. Daar had je dan in de dijk gebouwd zo'n bedstee. En als hij dan bad, dan deed hij de deurtjes van de bedsteen naar de kamer toe dicht om de eenzaamheid te zoeken. En op een gegeven ogenblik gingen de deurtjes met een zwaai open. En riep hij het de kamer in, hij is gekomen. Hij is gekomen. En hij heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen. Geloofd, zei de gezegende. Toen werd zijn geest weder levend. Dan leef je op. Dan leef je echt. Kijk, en daarmee zijn we al midden in de betekenis die deze woorden hebben voor het geestelijke leven. Juist wanneer er een tijding gehoord wordt, het evangelie verkondigd wordt en de boodschap dringt door tot in je ziel. En de moedeloosheid verdwijnt. En je mag het geloven. En je zegt, ik hoor het. En ik zie het.
En ik ervaar het. God houdt getrouw zijn woord. Jezus leeft. Nou, wat zullen die vrouwen op de dag van de opstanding en Thomas een week later en die Emmausgangers in de avond van de dag, toen dat doorging dringen in hun leven, blij geweest zijn, verwonderd geweest zijn. Ze leefden op. Wat zal iemand die dat evangelie licht in zijn hart mag ontvangen, opleven? En dan is het alsof de twijfels en de aanvechtingen en de duisternis als een zwart rafelig kleed zo van je schouders glijden en je op mag staan. Hij is gekomen. Hij leeft. En dan begrijpt u het ook. Dat Jacob zegt, als hij dat weet en dat ziet en overtuigd is tot in zijn hart toe. Het is genoeg. Nu is het genoeg. Dat betekent in de eerste plaats gewoon, jongens, praat maar niet meer. Je hoeft niets meer te zeggen. Ik zie het, ik weet het, ik geloof het. Maar het betekent ook, het is genoeg. Ik heb aan deze tekenen genoeg. Ik heb aan wat God met deze tekenen en met dit woord mij zeggen wil genoeg. Het is genoeg. Jozef leeft. En dan heeft Jacob ook zoveel vertrouwen op God dat hij zegt, en nu zal ik gaan. En nu zal ik Jozef zien eer dat ik sterf. Nee, hij denkt niet, misschien sterf ik morgen wel. Of misschien zal me onderweg op die lange tocht met al die kudden die maar langzaam gaan naar Egypte nog dit of dat overkomen. Nee, hij gelooft, ik zal Jozef zien eer dat ik sterf. Want dat moest toch nog vervuld worden. Dat hij zou buigen voor Jozef. Dat was die droom toch, weet u wel, in het begin van de Jozefs geschiedenis. Dat vader, moeder en alle anderen zouden buigen, net als die schoven bogen. Net als die zon en die maan en die sterren bogen voor Jozef, zo zouden ze allemaal buigen. Jacob zegt, ik zal hem zien. Ik zal voor hem buigen. Het is genoeg. Jozef leeft. En nog eenmaal, gemeente, als we de lijnen doortrekken naar hem die achter Jozef zichtbaar wordt en die boven Jozef uitstijgt, de grote behouder van zijn volk, Jezus Christus. Als je het paasevangelie persoonlijk mag ontdekken en het mag weten, ik weet het, hij leeft. Dan wordt het paas heel persoonlijk. En dan zeg je, de Heere is geen dode Heere, maar hij is een levende Heere. En mijn hart roept uit tot die God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Misschien nog één korte geschiedenis om duidelijk te maken wat dat is. U weet dat Maarten Luther, het is dit jaar weer een gedenkjaar van hem. Hij zou er zelf niet zo blij mee zijn, want hij zou zelf zeggen, denk maar aan de God van Maarten Luther. En zo moeten we hem dan ook maar herdenken dit jaar. Maar Maarten Luther was een man die toch met heel veel strijd te maken had in zijn leven. En op een gegeven ogenblik, hij was natuurlijk een geweldig gevoelsmens, ergens in zijn huis de stilte zocht en maar eenzaam zat en met een hoofd tussen zijn knieën. Want hij had geen uitzicht en voelde zich aan alle kanten verlaten van God en van mensen. En het was alsof alle duivelen hem besprongen. En zijn vrouw, Catharina von Bora, ze wist geen raad met hem. En dat was toch een hele flinke vrouw. Op een gegeven ogenblik krijgt ze een inval. De dingen worden soms zo bestuurd. En ze loopt naar buiten en doet de luiken voor de ramen, stuk voor stuk dicht. En Maarten Luther kijkt op, want het wordt natuurlijk donker binnen. Hij zegt, wat doe je, Keten? Hij zegt, ik doe de luiken dicht, want de God van Maarten Luther is dood. De God van Maarten Luther is dood. Maar dat kan niet, zegt Maarten Luther. Want hij leeft. Ik Kijk, en dat was maar een eenvoudig middel wat door de Heere gebruikt werd om Maarten Luther uit zijn moedeloosheid te bevrijden. Zodat hij het zag en door het geloof ervaren mocht. Hij leeft. En gemeente, als je dat voor het eerst of opnieuw ervaren mag, want ziet, hij leeft. Een levende koning. En die als de meerdere Jozef nu leeft om al zijn schatten uit te delen, want dat is zijn leven. Hij leeft om te geven. Zo heeft hij zich aan zijn kerk geopenbaard. Ach, wat denken we dan vaak klein van de Heere Jezus. Wel eens last van. Dat we zo klein van Christus kunnen denken. Klein van zijn gaven. Klein van zijn middelaarsbediening, klein van zijn macht, klein van zijn bereidwilligheid. O, die bekrompen gedachte van het ongelovige hart. Wat is het daarom nodig dat die boodschap gebracht wordt en dat het aan ons hart gelegd wordt, ziet hij leeft. En als dat door de kracht van de Heilige Geest mag worden toegepast aan ons hart, en de nevels gaan verdrijven. En we net als Jacob er iets van gaan zien. Het is genoeg. Jozef leeft. En de kerk van het Nieuwe Testament zeggen mag, het is genoeg. Want Jezus leeft. En dan kun je verder. Want dan krijg je de gave van die Heere Jezus Christus om niet. Dan kun je leven. Dan kun je ook sterven. Want als dan een Simeon heel veel jaren later het kind ziet, Gods grote verlosser Jezus Christus, dan zegt die Heere, laat me nu maar gaan. Want nu heb ik hem gezien. En iets daarvan proeft u eigenlijk ook al in de woorden van Jacob. Ik zal hem zien. En dan kan ik heen gaan. Gemeente, zalig als je dat mag beleven. En we sluiten maar af met die ene vraag. Mag u nu iets kennen van die meerdere Jozef? Ik mag hem u aanprijzen. Ik mag hem u aanbevelen. Ik mag er bij u op aandringen om hem te zoeken. Ik mag in die woorden de geest bidden of hij die woorden wil gebruiken. Maar ik kan niet meer doen dan hem verkondigen. En dan zijn woorden en werken in mijn woorden uitstallen en uitschilderen. Maar de vraag voor u is, voor jou, mijn jongen of meisje in de kerk, kent u hem? En als u hem niet kent, hebt u hem nodig. O, wanneer we nog voor eigen rekening leven, zonder de kennis van de levende Jezus. Ga niet door. Leef niet door op uw eigen wegen. Maar zoek deze Heer. En rust niet. Voor u het op goede gronden weten mag, Bijbelse gronden. Het is genoeg. Jozef, Jezus, leeft. Amen. Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, mag dat ook van ons gelden. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Dat kan alleen als die zon der gerechtigheid over ons leven opgaat. Die meerdere Jozef, Jezus Christus. Maar heren, daar mogen we toch om bidden. Want zoals de schuren van Jozef vol waren, veel voller zijn de schatkameren van koning Jezus. En hij leeft om zijn volk, zijn arme, ellendige, schuldige volk, alles te geven, mild en overvloedig. En heren, als wij daar nou niet bij kunnen, en als dat voor ons zo ver is en wij onwaardigen zijn, ach, dan worden we toch genodigd. Want hij wil geven. Heren, wil u dat zo op ons hart binden, dat we hem nodig mogen krijgen, juist in dat opzicht. En wil u geven, dat we met al deze dingen, ook die we vandaag gehoord hebben, de stilte mogen opzoeken en mogen vragen of u het wil toepassen. Ga met ons. Zegen ons ook deze avond. Geef u deze week alles wat nodig is. Sterk ons bij ons werk. Bewaar ons op de wegen. Denk aan onze kinderen en onze jonge mensen op de scholen en aan allen die daar een taak hebben om hen te onderrichten. Wil u in ieder van ons gedenken, Heren, we smeken het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heren, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.